Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God den Vader, in Jezus Christus den Heren, door den Heiligen Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 73, het eerste en het negende vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. En dan het negende vers, dit duurde tot ik uit die drom van nevelen ging in het heiligdom, om met de Godspraak raad te plegen. Het eerste en het negende vers van Psalm 73.
Thank you.
Wij lezen u voor uit het boek der psalmen. Het 73ste hoofdstuk, de versen 1 tot 20. Daarna zingen we psalm 77, vers 4. Ik dacht hoe God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. We lezen dus psalm 73, vers 1 tot 20. Daarna zingen we psalm 77, vers 4. Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, dengenen die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Want daar zijn geen banden tot hun dood toe en hun kracht is fris. Ze zijn niet in moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt ze de hovaardij als een keten. Het geweld bedekt ze als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, ze gaan de inbeeldingen des harten te boven. Ze mergelen de lieden uit en spreken booselijk van verdrukking. Ze spreken uit de hoogte, ze zetten hun mond tegen den hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe als hun wateren van een volle beker worden uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou het God weten en zonde en zou er wetenschap zijn bij den Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos, nochtans hebben ze rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn bestraffing is er alle morgen. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uwer kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij ze op gladde plaatsen, gij doet ze vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting? Nemen een einde, worden er niet van verschrikken. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaart, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten.
Thank you.
Wij doen u belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Laten we nu bidden. Dierbare Geest des Vaders en des Zoons, wil Gij ons geven te bidden. En geef uit genade dat dat bidden aanbidden mag zijn. Schuldbelijden buigen, ootmoedig smeken om genade. Gij ziet ons allen. En Gij doorgrondt een ieder, van het jongste kind in ons midden tot de oudste broeder of zuster. En u weet, Gij, Heere, wat een ieder behoeft. Hoe we staan tegenover u. Mocht ge er nog in het hart grijpen en waarachtig ontdekken en leiden op de smalle weg, de weg van ware bekering, wil Satan nog vaten ontrukken. En laat deze dienst voor deze of gene, kon het zijn voor velen, het uur der minne zijn. Een uur waarin Gij naar hen omziet, bij de hand grijpt en leidt op het pad van het leven tot heerlijkheid. Heere, Gij zijt uw volk waarlijk goed, maar ze staan zo dikwerf met hun rug naar u. En dan denken ze dat het helemaal niet goed gaat zoals Gij het doet. Misschien zijn er ook van die Asafs vanavond. Wil Gij ze dan onderwijzen en op de rechte plaats brengen en ze weer laten delen in het licht van uw vriendelijk aangezicht, opdat ze weer naar huis mogen gaan met de zalige ervaring: het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Zegen uw dienaar ook vanavond, Heere. Wil hem sterken naar het lichaam, want hij draagt de schat in aardenvat. Wil hem zalven met uw geest en vervullen met uw liefde, opdat hij daardoor bewogen dat evangelie van het kruis van u, Heer Jezus, naar de mening van uw Heilige Geest verkondigen mag. eerlijk uw lof zoeken. En het heil van de naaste. Wee en wel verkondigen. Naar eis van uw getuigenis. En geef dat hij dan zelf weer de rust mag smaken in de valleien waar gij uw volk voedt en drengt, opdat hij zich zo verheugen mag in uw heil. Trouwe ontfermer, maak het in alles wel. Gedenk de gemeente verder in alle belangen. In alle arbeid, onder jongeren en ouderen, onder zieken en gezonden. Gedenk in uw gunst de weduwen en de weduwnaren, de wezen en de eenzamen. Gedenk ze die in rouw zijn gedompeld, of die een apart kruis te dragen hebben. Zegen de arbeid door de ambtsdragers en door uw dienaar hier verricht. En laat uw naam zo in alles verheerlijkt worden. Ook vanavond scheldt Satan. Verbreek zijn werk. En verhoor ons smeken naar uw welbehagen. In de verzoening van al onze zonden. Amen. Gewint onze tekst in Psalm 73 en daarvan het 17e vers. Psalm 73, vers 17. Totdat ik in Gods heiligdom inging en op hun einde merkte. Wij hebben hier Asafs grote omkeer als hoofdgedachte. Ten eerste geleerd in heilige plaats. En ten tweede betoond in heilzame vrucht. Asafs grote omkeer. Ten eerste geleerd in heilige plaats. En ten tweede betoond in heilzame vrucht. We zingen nu uit Psalm 37. En daarvan de versen 1, 4 en 5. Wees over het heil der bozen niet ontstoken. Benijd hen niet. Wat onrecht, wat geweld. De trouw verdruk, ze blijft niet ongewroken. De trotse ziet zijn beelden perk gesteld, valt af als het kruid, ter nauwernood ontloken, verdort als het gras, door smaaiers zijs geweld. En dan de versen 4 en 5. Vers 1, 4 en 5 uit Psalm 37. En de Heere maakt u ook nu getrouw om uw liefdegave af te zonderen tot zijn lof.
Thank you.
Gemeente, we hebben voor ons een psalm van Asaf. Dat wil zeggen dat de Heere die man gebruikt heeft en geïnspireerd om deze psalm te dichten en te schrijven. Deze Asaf was een ziener. Denkelijk ook wel een tijdgenoot van David. Maar hij zag niet altijd in het rechte licht de dingen. Dat blijkt uit deze psalm, het eerste gedeelte tenminste wel. Deze psalmen van Asaf zijn psalm 50 en dan van 73 tot 83. De vraag is opgeworpen of het altijd dezelfde Asaf is. Dat kunnen we verder laten rusten. Deze psalm is in zekere zin een heel bekende psalm. Maar ieder die er iets van verstaat zal moeten toestemmen dat hij er nog maar weinig van weet. In deze psalm trilt door wat in het begin staat. Ja, immers is God Israël goed. Degene die rein van hart zijn. Dat immers, dat hoort gedoortrillen als zo'n vaste toon die soms door alles heen gehoord wordt in de muziek. Terecht is wel opgemerkt dat in deze psalm toch meer licht is dan donkerheid. In deze psalm, daar beluisteren we de taal van een kind des Heren die met de problemen van de wereld op een ogenblik wel eens geen niet goed raad weet. Dat is wel te verstaan. En naarmate wij naar het einde snellen, zullen die problemen in een wereld vol nood en strijd vermenigvuldigen. Wat is ook de taal vaak gehoord en wordt vaak gehoord ook in deze tijd door mensen die God niet vrezen, die eigenlijk met de waarheid meer of minder gebroken hadden. Zij helemaal ook in uitwendige vorm, of eigenlijk in beginsel met hun hart, al komen ze nog naar de kerk. En dan kunt u het weer horen, ja, als dat nu waar is, dat God liefde is, en dat hij regeert, en dan komen de bezwaren en de kritiek. Dan kunnen we hier wel heel veel leren van deze Asaf. Asaf stond met zijn rug naar Gods heiligdommen. En eigenlijk stond hij met zijn rug naar God. En toen stond hij niet in het licht van Gods aangezicht. Toen stond hij in het donker. Hij hoorde het bulderen van de stormen door de volkeren en mensen heen. En het werd hem benauwd onder de oordelen en de gerichten. En deze ziener, een ziener door God gesteld, kon op dat ogenblik de dingen niet recht meer zien. Je moet dat begin nog maar eens herlezen. Hij staat met zijn rug naar de heiligdommen Gods en hij blikt rond. Kijk, daar heb je nu zo'n goddeloze buurman, zeg maar een rijke zakenman of een rijke landbouwer. Hij trekt zich van de Sabbat niets aan. Hij spot met God. Hij is toch maar gezond. En zijn kinderen zijn gezond. En zijn vee is gezond. En zijn zaken gaan goed. Het gaat allemaal maar goed. En dan ik, zeg Asaf. Mijn bestraffing is iedere morgen nieuw. Het is bijna niet om uit te houden. Zo meen ik. Lees ge deze psalm? Nu, dan heeft het wel erg te kwaad met die mensen. Hun ogen puilen uit van vet, ze gaan de inbeeldingen des harten boven. Ze zijn hoogmoedig en dat komt uit als een mooie halsketen om de hals. Ze verdrukken hun medemensen, bijzonder ook de armen en de ellendigen. Ja, wat moet Azaf daar nu mee beginnen? Bijna is hij afgeweken. Bijna gaat hij ontkennen dat God waarlijk goed is. Maar gelukkig heeft de Heer hem daarvoor bewaard, want anders was hij trouweloos geweest aan het geslacht van Gods gunstgenoot. Maar het kan ook voor Gods kinderen wel eens heel moeilijk worden. Denk maar eens aan Job in zijn leed. Onder dat zware kruis, als hij de dag van zijn geboorte gaat vervloeken. Of aan Jeremia, als Jeruzalem in puin ligt en de tempel verwoest is. Als het grootste gedeelte van het volk is weggevoerd en de moeders verkommeren van honger en dorst en de zuigelingen op de straten en pleinen sterven. Ga dan maar eens zingen dat God goed is. Of als ge denkt aan Jacob, als hij zegt, alle deze dingen zijn tegen mij. Of als ge denkt aan Paulus, met die doorn in het vlees. Je ziet hem gaan naar het bidvertrek en hij bidt. En de doorn gaat niet weg. En hij bidt nog eens, maar die doorn die blijft. Zing dan maar dat God waarlijk goed is. Dan kan het zo heel moeilijk worden. Och nee, gemeente. Als wij kinderen des Heren zijn en wij delen in de liefelijke gunst des Heren, waar we wandelen in het licht, en we mogen drinken uit de levensbron. En we worden geleid, gelijk een beest in de valleien, tot de rust welke de Heer schenkt. We hebben heus geen moeite met die goddelozen rondom ons. Dan deert dat ons niet als zij schatrijk worden en wij arm blijven. En dan trekt het ons niet van de Heere af wanneer zij spotten met dat volk dat gelooft in de gekruiste Messias. Met dat volk dat zingt, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Dan kunnen we dat wel hebben. Maar ja, als het eens anders wordt. Donker van binnen. Een zwaar kruis moet het torsen op ons levenspad. Staan bij het sterfbed van onze dierbaren. Als Satan met ons spot, waar is uw God, op wien gij bouwdet en aan wien ge uw zaak vertrouwdet? Als de Heere zwijgt, zodat we met Jeremia moeten zeggen, gij bedekt u met een wolk dat er geen gebed door kan. Als wat we genoten hebben schijnbaar verteerd is, als onze handen leeg zijn en onze lippen verstommen, en wanneer wij zijn als dorre takken die geen vrucht dragen, en we zien dan dat het al die goddelozen en die spotters en die mensen die met een Heer en zijn dienst gebroken hebben, maar goed gaat in de wereld. Dan wordt het moeilijk. Als wij dan hoe langer hoe meer verstaan dat wij uit onze bevinding niet leven kunnen. Maar dat we die borg en middelaar voor ons hart nodig hebben om voor die rechtvaardige God te verschijnen. En we met groene wegen gaan klagen en ik vrees nog dat ik alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Als we dan daar tegenover die mensen zijn en zeggen, nu jullie hebben toch een God en het gaat je maar helemaal verkeerd. Dan moeten we leren leven. Alleen uit het geloof. God zond Abraham weg naar dat land dat hij niet kende. En hij moest volgen in geloof. Dan wordt het moeilijk. Dan gaan we tegenover die goddelozen ook zo wel spreken. Maar we zeggen tegen onszelf, ze moesten maar niet in ons hart kunnen kijken. Want dan zijn we precies gelijk aan die mensen. Kijk, dan kunnen we verstaan met Asaf. We waren bijna uitgegleden. En we zouden bijna gaan ontkennen dat God waarlijk goed is. En u heeft in die heilige plaats het wel recht geleerd. Totdat, dus er was een voordat. En in dat voordat stond hij dus met zijn rug naar dat heiligdom. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. Ik kan begrijpen, kinderen, dat jullie misschien zeggen, ja, daar heb je nu weer zo'n moeilijke tekst. Daar kunnen wij toch niets van begrijpen. Misschien goed voor oude mensen. Moet je eens even luisteren. Ik wil maar eens een voorbeeld nemen. En dan denk ik, Jan, dat je erg boos geweest bent op je vader. Want je bent naar je vader toegegaan. Je hebt gezegd, vader, ik zou zo gaan. En een som je begeert dan op. Vader heeft gezegd, ja, maar mijn beste jongen, dat kan niet. Dat is tegen de wil van den Heer. En dat kan ik jou onmogelijk toelaten. Ja, maar vader, heb je gezegd, en die Piet van Klaassen, en je gaat ze aan het opzommen, die mogen allemaal wel. Ja, maar dat vindt de Heer niet goed, zegt vader. En Jan, je loopt weg. Het huis uit. En je staat met je rug naar het huis van je vader. Nee, veel meer. U staat met je rug naar je vader zelf. Boos. Hoe moet dat nu goedkomen? Dat kan alleen goedkomen als je omkeert. Maar dan met je hart en niet alleen het lichaam. En dan moet je naar binnen. En dan moet je voor je vader buigen. En je moet je vader gelijk geven. En je moet zeggen, vader, ja, nu begreep ik het, nu versta ik het, dat wil de Heere niet. Vader, wil je mijn boosheid vergeven? En dan kijk je nog eens in het oog van die vader, of vader nu echt het vergeven heeft, want dat is niet genoeg als je de stem hoort, maar dan kijk je nog in dat oog, of het weer echt dat oog van vader is. Dan wordt het daar binnen goed, in het huis van je vader, en dan wordt het hier binnen ook goed. Onthoud dat nu even. Dat is maar een voorbeeld, maar onthoud dat nu even. Asaf stond buiten. Boos op mensen. En eigenlijk boos op God. Totdat hij naar binnen ging. In de heiligdommen Gods. Hoe zou die man daartoe gekomen zijn? Om naar binnen te gaan. We hebben gezongen om de godspraak raad te plegen. Dat is mogelijk. Het is ook mogelijk dat de Heere hem tot hem gesproken heeft. In elk geval is er een werk des Heeren in zijn hart nu. Waardoor het een omkeren wordt in vernieuwde bekering. En zo komt hij binnen. Als een schuldige. En als een smekeling. In Gods heiligdommen. Wat is dat toch? Dat Gods kinderen zoveel met die heiligdommen op hebben. Wat is dat toch? Dat ze vandaag, als in de dagen van David, nog maar even goed blijven zingen hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheid om 's Heeren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Wat is dat toch? Want daar bij Israël, zo komen ze niet verder dan het voorhof, waar dat wasvat stond, naast het altaar. En zie, als ge dan die psalmen leest, psalm 84, 122, 65 en zoveel andere, dan hebben ze daar toch maar bijzondere tijden doorgemaakt. Denk dan nog een keer aan psalm 84. Want één dag in uw huis is mij beter dan 1000 elders. Dat is nogal wat. En dan zeggen de mensen vandaag, wat heb je nu eigenlijk aan de kerk? Jonge mensen, wil je dat nu ook eens goed onthouden? Wij hebben nodig de waarachtige bekering. Er staan er vanavond ook nog wel velen, hoor, in allerlei plaatsen en bij allerlei kerken met de rug naar de kerk. En ze zeggen tegen elkaar, zeg, denk je dat ik nu dwaas ben en misschien mooi weer nog weer eens in de kerk te gaan zitten. Maar die kennen het geheim niet. Waar David van zong, wel gelukzalig die gij verkiest en doet naderen. We zullen verzadigd worden met het goede van uw huis en met het heilige van uw paleis. Ja, dan zijn ze binnen. Uw heiligdommen staat in meervoud. De dichter die kan gedacht hebben aan het voorhof, aan het heilige en het heilige der heiligen. Maar dat meervoud wijst in de heilige taal heel dikwerf op de volheid, de verhevenheid, de rijkdom dus en de majesteit van de openbaring Gods. Want u moet nu maar niet denken dat het bij Asaf aan u alleen ging om daar van buiten door die poort en deur nu alleen maar in die plaats te komen, dat een verandering van plaats was. Maar in die heiligdommen is de bijzondere openbaring van Gods genade heil in de Messias, in Jezus Christus. En daar gaat het nu om. Twee dingen leren de kinderen des Heren. Onder die openbaringen, in dat voorhof, bij dat altaar waar het bloed vloeit, waar het offer ligt en bij het wasvat dat van de reiniging spreekt. Nergens zo klaar en zo diep leren zij hoe diep dat ze gezonken zijn en hoe schuldig ze zijn voor God dan bij dat altaar en bij dat wasvat. Want bij dat altaar, als ze in die heiligdommen zijn, dus in die godsopenbaring worden ingeleid, dan leren ze verstaan waarom dat bloed moest vloeien. En waarom dat offerwoord moet worden gebracht om eigen goddeloosheid. En die recht in de kerk zit onder het evangelie van het kruis, die leert daar iets van kennen. Ik stel mij voor, die Israëliet, als man als David, was wel een groot man, koning, maar een arme zondaar. die zong daar als hij bij het altaar stond. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Hij sprak van het weerspannig overtreden. Hij beleed, ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Hij boog daar als een verloren zoon. Hebben wij zo wel eens in Gods heiligdom in onszelf gezien. En is ook daar om één dag in zijn huis ons beter dan duizend elders. Maar er is ook een tweede zaak. Op dat altaar lag het offer. En daar vloeide het bloed. En het altaar spreekt van opheffen. En de rook van het offer ging omhoog. En de rabbijnen die hebben een symbool daarin gevonden. Hoe God de zondaar uit de diepte ophaalt. Door middel van dat offer op het altaar. De plaats waar de heilige God met de schuldige zondaar gemeenschap kan hebben. En de schuldige zondaar bij God verzoening kan vinden. En daar leren ze de hand op dat offer leggen. En daar leren ze ook zingen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. O, nu komt Asaf in die heiligdommen. Daar leidt de Heer hem in. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. Niet alleen verandering van plaats, zoals we zeiden. Maar dat is daar binnen geleid worden. Wat die aparte, die bijzondere openbaring, die heilsopenbaring betekent voor schuldige mensen. Hoe ze nu naderen mochten door dat voorhof bij het altaar. En hoe ze telkens dat wasvat nodig leren krijgen. En bij dat wasvat leren bidden, ontzondig mij met hyzop. En mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Heere, werp mij maar helemaal in dat wasvat. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen en dan sneeuw die vers op het aardrijk nederging. Heb je nog onthouden, Jan, wat ik zei van die omkeer die zo'n jongen nodig heeft? Zo hebben wij nu allemaal die omkeer nodig, voor het eerst of opnieuw, om binnengeleid te worden. Om daar als een schuldige zondaar te buigen. En dan niet alleen te beleiden een stroom van ongerechtigheden naar de overhand op mij. Maar ook en ons weerspannig overtreden verzoend en zuiverd gij bedekt dat met Christus. Met die borg en middelhaar, met zijn werk. En gij reinigt ons door zijn bloed en door zijn geest. Nu wordt Asaf binnengeleid. En nu gaat hij het onderscheid zien tussen mensen die buiten zijn en mensen die binnen zijn. Dat leert hij nu op die heilige plaats. Oh, ik geloof nog altijd als God vandaag een wereldling bijvoorbeeld bekeert, dat hij de kerk zoekt. En dat hij zoekt in te gaan, ingeleid te worden. Inzicht te krijgen in die heiligdommen Gods, waarin de heerlijkheid des Heren, de deugden Gods uitstralen in het middelaarswerk van Jezus Christus voor schuldige mensen. Hij werd binnengeleid totdat ik in Gods heiligdommen inging, en dan volgt de tweede. En op hun einde merkt. Dat einde, dat wil helemaal niet alleen zeggen, hoe loopt het met die mensen af Blijft die boer zo rijk? En blijft het met die zakenman zo goed gaan? Of komt er nog wat anders? Of ze kunnen best rijk sterven, hoor. En aardse goed. Dat is het eigenlijke einde niet. Zeker, de mensen zeggen wel eens, ja, maar God straft ze toch niet. Och, geliefde, vergeet toch niet dat de Heere niet altijd dadelijk straft. Dat doet hij wel eens. Maar niet altijd dadelijk. Maar er is nog een veel erger straf, die wij dan maar niet opmerken. Als de Heere onder al de roepstemmen ons hart verhardt en ons hoe langer hoe meer vervreemd van de waarheid. Dat is wel een ontzettende straf. En wel een vreselijk oordeel. Laten we tegen waken. Ook jullie jongeren, bij al de verleiding van Satan en bij al de verlokkingen uit de tenten der goddelozen, let erop. Of hij niet begint, al is het nog maar heel in het begin, of hij niet begint te vervreemden van Gods bemoeienissen, van zijn huis en van zijn woord. En of er geen begin van verharding is, dan wordt het gevaarlijk. Let op zijn roepstem, wanneer het te laat is. Neem dat einde. Dat wil zeggen, dat uiteindelijke. Want ze moeten voor God verschijnen. En dan volgt het oordeel. Ze storten van een top van eer in eeuwige verwoesting neer. Dat is het einde. Dat wil zeggen, nu zijn ze in de rampzaligheid. En dat is oneindig. Dat is eeuwig. De dichter merkt op dat einde, en u ziet u gebeuren wat voor Gods rechterstoel plaats heeft. Hij kijkt bij wijze van spreken haast over de rand van de hel heen. En hij ziet het uiteindelijke. Als hij in de heiligdommen is, het uiteindelijke van het allerverschrikkelijkste. Totdat ik op hun einde merkte. Ja, dat is een heel algemeen woordje, dat woord merken. Het heeft trouwens ook nog verschillende betekenissen bij ons. Maar allereerst moeten we weten dat het in een werkwoordsvorm staat, welke betekent dat een ander ons doet opmerken. En dat dat opmerken betekent inzicht geven in die zaak. Overtuigd worden van die zaak. Zodat ge met uw hart er amen op zegt. Niet maar louter een conclusie trekt zonder meer, maar dat ge de dingen in Gods licht ziet zoals ze zijn. Zo merkt Asaf op. Zo observeert hij het einde van de goddelozen. Ach, ik kan begrijpen dat er jongeren zijn en ouderen, gelijk er zo heel veel geweest zijn in de loop der eeuwen, die midden in hun moeite en hun zorgen gaan breken met alles. Kort geleden ging ik met een taxi naar Effata. En ik kreeg een gesprek met die jonge chauffeur. En toen bleek dat het een jongen was die op de boerderij groot geworden was. Dezelfde plaats waar ik geboren ben. En ik vertelde dat ik ook van een boerafkomst was. Maar dat ik later was gaan studeren voor predikant. En toen zei die jonge man, dat had ik nou ook zo graag willen worden. Ik zeg, kerel, hoe kom jij dan op een taxi te zitten? En toen zei hij, ik zeg het maar met een paar woorden, ik had vroeger een vriend en we gingen samen naar de kerk. En we gingen samen op in de godsdienst en samen op in het werk van de gemeente en we vonden het heerlijk. En die jongen die stierf plotseling, die vriend, en zegt, en toen kon ik niet meer voor elkaar krijgen. Kijk, met alles gebroken. Ja, eigenlijk zag hij hier van binnen nog niet. Ik ga nog wel eens naar de kerk en ik geloof wel dat God regeert. Maar kijk, daar heb je dat moeilijke ogenblik. Maar vraag dan de Heere licht om op het einde te merken. En doe dan als Mozes, die zag op de vergelding des loons. Dat betekent hoe de wereld de duivel uitbetaalt en hoe God uitbetaalt. Totdat ik op hun einde merkte. En toen heeft hij de dingen recht gezien. Ik heb zo even gezegd, de Heere straft niet altijd dadelijk, zo zichtbaar voor een ieder. Maar de straf die komt op Gods tijd, gewis en zeker. En nu is het voor de kinderen des Heeren ook niet altijd even makkelijk hoor, ze hebben ook hele moeilijke tijden. Denk maar eens aan een weduwe die bijvoorbeeld aan het sterbed van haar man staat en straks overblijft met 8 of 9 of 10 onverzorgde kinderen. En dan zegt de duivel, zie, kijk, dat is nu je godsdienst, hè? Is dat nu vaderlijk? Kun je best begrijpen hoe moeilijk dat iemand het kan hebben. En ook voor die vader die daar uitgeschakeld is met een ziekte die hem sleept naar het kerkhof. Of met een kind des Heeren in de banden, in de geestelijke nood, waar de Satan mee spot. Dan kan het ontzettend moeilijk zijn voor het volk des Heeren. Maar als Asaf op dat einde merkt, in die heiligdommen, dan trekt hij er ook een les uit voor zichzelf. En toen zag hij ook goed wat voor mens of hij was, toen hij buiten de heiligdommen stond. Met zijn rug naar de Heer. En dan zegt hij, ik was een groot beest, een dwaas bij u. Dat is de zelfkennis. Dat leren ze in de heiligdommen, bij het altaar en bij het wasvat. Een groot beest. Dat woord beest, dat is in Job vertaald door nijlpaard. En dan kunt je denken welk een kolos van vlees dat is. Enkel vlees. En u ziet Asaf zichzelf als zo'n vleesklomp. Ook in het geestelijke. Dat wil dus zeggen, toen hij daar stond, was het alleen maar vlees. In heel zijn redenering. Daar was niets bij uit Gods geest. En daarom zegt hij, ik was een dwaas. Hij had het over die dwazen aan die goddelozen. En u zegt, ik was een dwaas. Dat is een mens die geen inzicht heeft. In de werkelijkheid van de dingen. Die geen inzicht heeft in de bijzondere godsopenbaring. En in die leiding des Heren met zijn volk. Met zijn kerk in Christus Jezus. Dwaas. Voor u aangezegd. Nu ziet Asaf zich. Vlak voor zijn God. In het licht van zijn recht. En in het licht. Van zijn gunst. En dan is hij een goddeloze. En dan beleidt hij dat. Eerlijk. Oprecht. En daar moet Gods kind ook telkens komen. En dan weten we best als wij daar niet zijn in de bevinding der dingen. Maar daarin die heiligdommen daar buigen. Daar komt de verootmoediging weer. De bekering weer. Daar worden we vernederd en vertederd. Dan heeft de Heer alle camouflage en is weggescheurd. Daar zijn onze lippen verstomd van die redeneringen buiten dat heiligdom. Nou, kom op de rechte plaats.
Ja, en dan mag je nog verder zien. Als je op zichzelf ziet, een groot beest, dwaas.
Maar dan ziet hij naar boven. En dan deelt hij in de gemeenschap des Heren. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Ik zal dan gedurig bij u zijn, zegt hij. Altijd bij die genade, hulp, welke God schenkt. Ook al gaat het de dwaze nog zo goed en al zijn mijn bestraffingen iedere morgen. Altijd delend in die troostvolle gemeenschap der verzoening. Zoals daar in die heiligdommen bij het altaar en bij het wasvat geleerd wordt. En zo de voorsmaken genieten van de eeuwige vreugde en de eeuwige zaligheid. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Ja, God heeft Asaf, hoe en wanneer staat er niet bij, maar in de tijd der genade opgezocht. En bij die rechterhand gegrepen om me vast te houden. En te leiden. Al maar te leiden. En die mocht Asaf eens terugblikken. En nu heeft God hem ook weer, omdat hij hem vasthield, binnengebracht. En die rechterhand is de genadehand. De liefdehand. De trouwe hand. De zorgende hand. Dat is de hand vol zaligheden. Zo mild als je maar denken kunt. En die hand die heeft Asaf nu weer binnengebracht. En nu wordt Asaf uit die volle hand van zaligheden weer bediend. Wat een rijkdom als we het zo mogen zeggen.
Misschien zijn er kinderen Gods die kunnen zeggen, ja dat weet ik wat dat is. Ik was toen ik zo oud was, op die weg, een weg naar de hel. En daar heeft God me gegrepen, mijn rechterhand gevat. En toen ging hij mij leiden. Toen bracht hij mij in zijn heiligdommen. En daar heb ik me voor zijn aangezicht leren kennen, hoe langer hoe meer en dieper, als een groot beest en als een dwaas. Als een vijand en als een nameloos schuldige. Maar hij heeft me geopend voor dat altaar, voor het offer, voor het kruis. Voor Christus in zijn bloedstorting en in zijn offerwerk, in zijn middelaarswerk, in zijn hoge priesterlijke bediening. Gods kind moet op die school der genade van ogenblik tot ogenblik daarin geleerd en geleid worden. Moogt ge dat zeggen? Mogen wij dat zeggen? Gij hebt mij bij de rechterhand gevat en zijn er moeilijke tijden ook, dat ge bijna waard uitgeweken op de verkeerde paden en dat de Heere weer deed gevoelen, hij heeft uw rechterhand vast en hij bracht die weer binnen naar zijn verloren zoon bij zijn vader. Zijn zalige tijden, gemeente, daar wordt het pas goed. Gij hebt mijn rechterhand gevat en ge zult me leiden. Hij houdt me vast. Naar uw raad, dat wil niet alleen zeggen dat de Heer alles uitvoert naar zijn raad, maar dat betekent ook in dit verband dat de Heer een raad zal geven. Daarom, omdat hij de wijsheid zelf is. Raad, ook als ze het moeilijk hebben. Zoals Asaf toen die stond met zijn rug naar het heiligdom, dan zal God raad geven, onderwijs geven. En daarna opnemen. En dan is het alleen maar heerlijkheid. Volle heerlijkheid. En de heerlijkheid des Heren, wat betekent de uitstraling van zijn deugden. U stralen de deugden Gods uit in de schepping. Dat kunnen we vandaag ook zien in zo'n op zo'n prachtige dag. Zijn grootheid, zijn majesteit, zijn heerlijkheid, zijn macht, zijn liefde. Niet tegenstaande al die goddeloosheid dat hij die wereld nog draagt, is het u wel eens een wonder, gemeente, dat we nog bestaan, niet tegenstaande al de goddeloosheid in deze tijd. En nu stralen de deugden des Heren heel bijzonder uit in de Messias, in Jezus Christus, in het zalige van zondaar. De deugd van zijn vrijmacht en gerechtigheid, van zijn genade en van zijn liefde en heiligheid. En nu kan David zeggen, ja, ik heb nu het einde van de goddeloze gezien. En dit, en dat is hem wel een wonder, dat is nu mijn einde. Inderdaad een wonder. En daarom is te begrijpen dat hij nog even verder zegt, het is mij goed. Mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Dat is in de heiligdommen. De ervaring van het volk des Heren, meer of minder. En dat is ook de enige troost in leven en in sterven. En zo ligt de les om mee te nemen voor de hand. Die ver van u de weelde zoekt buiten het heiligdom, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Kan toch niet erger? Nu moeten we ons vandaag er eens eerlijk rekenschap van geven. Of wij eigenlijk nog nooit binnen die heiligdommen geweest zijn. En dus nog buiten staan. Jong of oud. Hoe is het, vrienden? Jongelingen en jonge dochters. Sta je nog met de rug naar de heiligdommen buiten? Misschien nog wel onder de waarheid. Ja, gelukkig dat het nog zo is. Maar toch buiten, zie je. Buiten. En als Jezus Christus vandaag nou op de wolken kwam om te oordelen de levenden en de doden, en hij vond u of mij buiten, buiten, dan geldt ten volle, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Erger kan het ook niet. Als we zo eindigen in het sterven of in het oordeel bij de wederkomst van Jezus Christus. Rabbi Yohanan, een oude Romein, rabbijn, die lag op sterven. En hij lag te ween. En toen zeiden zijn leerlingen, maar waarom weent gij? Hij zegt, ik ga sterven. En ik moet voor de almachtige, rechtvaardige God verschijnen. En nu zie ik dat er twee wegen zijn. Eén naar de verdoemenis. En één naar de zaligheid. En ik weet niet op welke weg dat ik geleid word. Begrijp je nu dat ik ben gaan wenen? Kijk, dat is wel erg, gemeente. Als je werkelijk de twee wegen ziet. De weg naar de verdoemenis. En dat kan gebeuren onder overtuiging van de waarheid. En de weg naar de zaligheid. En je weet niet op welke weg dat je bent. Dat kan ook gebeuren. Die kunnen misschien ook hier zijn. Het kan ook gebeuren dat we inderdaad wel een kind des Heren zijn, maar dat we met Asaf niet durven roemen zoals hij hier gedaan heeft in de heiligdommen Gods. Kind des Heren, onderzoek u dan nou. Misschien staat ge voor uw gevoel buiten. En zegt ge, ge moest eens weten hoe donker dat het is en hoe door dat het is. Ik ben, zoals ge juist gezegd hebt, een mens met lege handen en stomme lippen. En als een dode tak die geen vruchten draagt, waar moet ik dan beginnen? De dichter zegt ook in Psalm 77, ook een Asaf psalm. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Onderzoek u dan eens of ge werkelijk wel eens in die heiligdommen geweest zijt. God ontmoet hart in dat licht bij het altaar. In het licht van het offer Jezus Christus. Misschien heb je toen ook gezongen, één dag in uw huis is mij beter dan 1000 elders. Vergeet dat nu niet. Vraag of de Heer je dan weer omkeert. Van binnen en van buiten. Dat je nou weer eens echt in die heiligdommen ingeleid wordt. Dan wordt het nog eens een echte kerkdienst. Het is best mogelijk, gemeente, dat ik vandaag hier voor het laatst gepreekt heb in Wilharnis. En nu hoop ik dat de Heere dat meegeeft in ons aller hart. Want als we binnen zijn en we voelen die hand die ons gegrepen heeft en we mogen bij dat altaar staan en de troost ervan leren kennen en de nabijheid Gods, dan gaan we weer zingen: het is mij goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Maar anders, ja, dan moet ik het je weer eerlijk nog ene keer zeggen, als je buiten staat en buiten blijft, dan gaat je onder dat oordeel Gods naar de eeuwige rampzaligheid. En dan zult ge zien, al heb ge nog zoveel op aarde, dat bij het sterven u niets kan baten. Dat ge alles aan anderen moet overlaten. Misschien zegt hij, en dan gaat ge misschien heel veel opsommen wat ge dan wel hebt. Als u dan stelt voor dat aangezicht van die alwetende God. En hij neemt eens weg wat gij opzomt. Misschien een vroom gebed en de Heer neemt dat weg. En ge somt weer wat op en neemt het ook weg. Wat blijft er dan over bij u? Dat is ontzettend hoor, als er dan niets overblijft. Er zijn mensen, zo zegt de Bijbel, die aan de hemelpoort zullen kloppen als ze hem gesloten vinden en zeggen: Heer, doe ons open. En ze beginnen te zeggen: wij hebben in uw naam gegeten en gedronken en gij hebt in onze straten geleerd. Dan neemt hij al die camouflage weg. Hij zegt: mens, ik ken u niet wie gij zijt. Werker der ongerechtigheid. Dat is wel ontzettend. Maak er dan ernst van. Eer het voor eeuwig te laat is en volk des Heren. Als je misschien moet zeggen: ik woon al zo lang in de donkerheid. O, houd dan eens aan tot je weer eens binnen zijt. Want als je daar geweest zijt, dan weet je hoe goed en hoe zoet, hoe zalig en hoe heerlijk het in die gemeenschap met God is. Dat is om nooit te vergeten. En u kent ge het heimwee ervan. Soms heb ge geen tranen om te schreien over uw ellende. En soms kunt ge nog niet zuchten en bidden om daar nog eens te komen, maar houd aan. Want daar is het alleen goed. Daar leren de kinderen van aas af weer roemen in dat werk des Heer. Ja, en dan kunt ge, zoals een stervende dienaar van Christus is achterliet voor zijn kinderen zeggen: maar na den dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Meer had hij niet als een erfenis na te laten. Maar er is toch geen schoner erfenis. Gemeente, de genadeklok die luidt nog. De hemelpoort staat nog open, kinderen. Je kent dat versje wel, maar juicht een toon. En ik zie de poort wijd open staan. Maar om het recht te zien heb je dat Asafs licht nodig, Gods licht, zoals Asaf ontving. De poort staat nog open, hoort ge de klokken luiden? Maar de eeuwigheidsklokken luiden ook. En als de tijd voorbij is, zeggen die eeuwigheidsklokken, dan is het te laat. Als je nog buiten staat, Jan of Marietje of Hoege Eet, grijzaard of oude moeder, haast u dan straks tot dat klopgeluid. En dan is het verloren. Maar het volk van God, en dat zal nu het eeuwige wonder zijn, zal dan binnengaan. Wanneer dat volk daar bij het altaar buigt en knielt bij dat wasvat, Gods licht ziet, de nabijheid smaakt, dan is het een wonder voor die begenadigden. Dan kunnen ze dat niet verwerken. Maar ach, als wij straks voor die grote poort komen en we vinden die open, o gemeente, wat zal dat zijn? Niet buiten blijven, maar dan die hand gevoelen die onze rechterhand vasthoudt en binnenleidt, als wij misschien in angst en vrees nog staan en zeggen, Heere, mag ik ook binnengaan? Dat zal het wonder zijn van alle wonderen. En nu moeten we deze les ook verder meenemen naar huis, dat we door zijn hand ons laten leiden. Op hem alleen leren vertrouwen. De wereld gaat voorbij met al haar schatten en goed. En uitwendige godsdienst kan een werkelijke weldaad zijn, maar het is niet genoeg gemeen. We moeten binnenkomen. En in Christus zijn wij vrij, in dat offer. Dan is er geen verdoemenis voor hen die in hem begrepen zijn. Maar eeuwige vrijspraak, welgelukzalig, die daarin delen. En die in dat blij vooruitzicht zich bij ogenblikken ook verheugen mogen. Dan kunnen we hier ook zingen. Maar na den dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Amen. We zingen nu Psalm 49 en daarvan het zesde vers. Psalm 49 vers 6. Wij eindigen met dankzeggen. Heere, gij hebt ons allen vrijgemaakt. Gij hebt u zelf jegens ons allen vrijgemaakt. Door het wel en het wee te laten horen naar uw woord. O, geef dat wij het niet vergeten. Wil het zelf in ons hart ingriffelen. In het hart van die jongens en meisjes. Ach, die misschien nu nog blij zijn dat de kerk maar weer uitgaat. Of van de jongelingen en jonge dochters. Die midden in de lente van het leven soms meer genot hebben in de natuur. Al is het nog zo schoon en majestueus daar. Dan uw nabijheid te zoeken. Gedenk ook de ouderen. Wier hoofd neigt naar het graf. Laten ieder zich onderzoeken. Ben ik nu binnen? Of sta ik nog buiten? Sta ik nog alleen buiten? Ben ik nog nooit binnen geweest of sta ik opnieuw buiten? Laten ieder zich onderzoeken, Heere. Zegen de gemeente. Wil de nooddruft van allen vervullen. Naar uw welbehagen. In de vergiffenis van onze zonden. Heb dank voor uw dag en voor uw woord. Voor uw ondersteuning, uw dienstknecht geschonken. En maak het wel in uw barmhartigheid. In de vergiffenis van al onze zonden. Amen. De slotzang is uit Psalm 131, de versen 3 en 4. Mijn ziel die naar den vrede haakt en het morrend ongenoegen wraakt, is in mij als een kind gespeend en heeft zich met uw wil vereend. Dat Israël op den Heere vertrouwt, zijn hoop op Gods ontferming bouwt en stil berust in zijn beleid van nu tot in al eeuwigheid. De derde en vierde vers op Psalm 131. Ontvang nu de zegen des Heer. De genade van dan Heer Jezus Christus. De liefde Gods. En de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.